Welkom bij de Week van Nu Tech, de podcast van nu.nl, waarin we je elke week bijpraten over het belangrijkste technieuws van de week. En deze week komen wij uit het kleinste hotelkamertje van Berlijn. Ik ben Jeroen Kraan.
En ik ben Colin van Hoek, want we zijn momenteel op IFA en we bespreken deze week de meest verrassende aankondigingen die op de grootste techbeurs van Europa gedaan zijn.
Dit is de Week van Nu Tech. Ja, Colin, er zijn allerlei dingen gepresenteerd hier, maar als nou één ding is dat ik niet had verwacht, is dat ineens Samsung een smartwatch zou maken die ik tof vind.
Ja, maar echt totaal onverwacht maken al, weet ik veel, 5 keer de meest afzichtelijke smartwatch die je ooit gezien hebt. En nu ineens een mooie, ronde, goed ontworpen, intuïtieve smartwatch die zelfs in de Amerikaanse media misschien wel de beste smartwatch genoemd werd.
Ja.
En wil ik even benadrukken dat de Apple Watch dus ook daarbij hoort en dus minder goed zou zijn, wat echt voor Amerikaanse media heel vreemd is.
Ja, ja, hij was ook leuk.
Ja, zeker. We hebben hem dus gisteren al even kunnen proberen. En het bijzondere hieraan eigenlijk is dat hij een draaibare ring om het scherm heen heeft, waarmee je het besturingssysteem bestuurt. Dus je draait aan de ring en dan kan je verschillende apps zien en notificaties en je kan je menu doorscrollen en zo. En hoewel dat misschien in deze podcast heel ingewikkeld klinkt, is het zeg maar als je het horloge omdoet en ja, je hebt hem 2 minuten om en je weet niks van het horloge, dan begrijp je alles en dan weet je precies waar alles zit.
Is best logisch, ja.
Er zit namelijk ook een terug- en een thuisknop op, net zoals een telefoon. Je kan een knop hebben om terug te gaan en een knop om naar het beginscherm te gaan. En dat voelt ook heel logisch aan. En je zit niet meer altijd te priegelen op dat touchscreen. Dat is er wel nog steeds, maar je kan met die ring veel doen. Het enige is dat je nog steeds dingen moet aanklikken op het touchscreen. Dus er is geen knop waarmee je dat kan selecteren. Ja. Dat zou wel op zich handig geweest zijn nog. Dus de Gear S3, er kan nog een klein verbeterpuntje bij komen. Ja. Maar dit was echt al best wel heel erg verrassend.
Ja, en het is Tizen, het eigen systeem van Samsung. Maar hij werkt met alle Android-telefoons, niet alleen met
ja, dat
de
is ook echt zeg maar, misschien wel de grootste schok van deze aankondiging. Dat ze aan het eind nog even zeiden, oh ja, en trouwens, compatible met iedereen die op Android 4.4 en hoger zit.
Ja.
En een bepaald werkgeheugen heeft.
Ja.
En dus LG, Sony, wat je ook hebt, je kan dit horloge straks gebruiken. Terwijl voorheen altijd gewoon Samsung horloge met Samsung telefoons werkte. Dus dat is supergoed. En dus op Tizen, en dat, ja, dat gaf nog wel eens wat problemen in het verleden met prestaties, maar op het eerste gezicht, we hebben ongeveer een half uur getest,
ja,
deed hij het echt supergoed.
Ja, er zit een eigen Exynos chip in van, ja, Samsung, een beetje, ja, iets nieuws. En het werkt inderdaad goed, ja.
Ja, en opvallend ook dat ze, ja, dat kunnen we natuurlijk niet testen nog in een half uurtje, maar dat ze 2 tot 2,5 dag accuduur beloven.
Ja,
terwijl er best wel een hele kleine accu in zit.
Ja, ik geloof daar niet heel veel van.
Nee, maar ja, die eigen chip
het wel heel
en een eigen systeem, daar kan je natuurlijk wel een stuk meer mee doen dan dat je zo'n Snapdragon chip van Qualcomm afneemt en Android van Google, waar je niet echt zelf meer aan kan tweaken.
Ja, wat wel ook inderdaad zo is bij horloges met Android Wear, die gebruiken bijna allemaal een Snapdragon 400. En dat is gewoon een telefoonchip. En dat is een quad-core chip waar ze dan 3 cores uitzetten.
Ja.
En dan is er nog 1 over, want dat is wel genoeg ook voor het horloge. Maar het is niet geoptimaliseerd voor een smartwatch. En misschien dat Samsung hier inderdaad meer mee heeft gedaan om ervoor te zorgen inderdaad dat het, ja, dat het efficiënter is met die kleine accu van de smartwatch. Dus daar ben ik ook inderdaad echt benieuwd naar. Ik was erg onder de indruk, moet ik zeggen. Het was echt een goede presentatie. Ook een half uurtje
ja,
of zo.
Super kort,
Samsung heeft
top.
Dan wel eens een anderhalf uur lang toneelstuk opgevoerd met weet ik veel wat
er allemaal gebeurt.
En dit, ja, orkest, koren, weet ik veel wat. En het was nu gewoon lekker kort, to the point. Dit is wat hij doet. Ga het maar proberen.
Ja, ja, en hij ligt in oktober in de winkels. Ook in Nederland. De prijs wordt €349.
Ja, er zijn er 2. Een sportversie voor €349 met een rubberachtig bandje. Zoals we ook wel bij andere smartwatches hebben gezien. Dat zat prima op zich.
Was ja, niet, ja, ik ben niet zo fan van rubberbandjes, maar het was prima.
Ja, ja, en dan is er nog een, die is uit mijn hoofd 42 mm in doorsnede. En is er nog een klassieke versie. En die is iets kleiner, 40 mm. En die heeft dan een leren bandje en ook een vervangbaar leren bandje. Dus gewoon als je al een normaal horlogebandje hebt, kan je die er ook op doen. En die zou moeten worden verkocht voor €399. Dus ja, ze zijn wel aan de dure kant.
Dat merk je sowieso op IFA. Er zijn meerdere smartwatches aangekondigd. Bijvoorbeeld van Motorola en van Huawei. En allemaal is de prijs best wel hoog. En in ieder geval hoger dan de eerste editie als die er is.
Ja.
En ik vraag me dan toch weer stiekem een beetje af, heeft dat dan te maken met de Apple Watch? Dat die is natuurlijk echt fors duur.
Ja, ik denk dat het voor Samsung misschien wel zo is dat zij denken van, dat is de voornaamste concurrent en we zitten er nu nog steeds onder, zeg maar. Of in de VS is die denk ik even duur, $349 als de allergekoopste Apple Watch, ja, maar het zit er in ieder geval redelijk onder, zo maar een beetje in dezelfde regio. En dat ze misschien denken van, nou ja, dat dat kan je er blijkbaar voor vragen.
Maar ja, is het dan de slim? Meeste, ja, ik weet niet.
Ik weet niet. Ik vind het ook wat ik wel echt bijzonder raar vind. Bijvoorbeeld is die Huawei Watch. Ja. Die nu uitgekomen met Android Wear. Op zich een mooi ding. Ziet er goed uit. Groot scherm, kleine rand eromheen. Nou ja, een leuke Android Wear smartwatch. Maar die kost minstens 399
Ja, en dan
euro,
heb je echt een beetje de allergoedkoopste versie. Ze gaan tot 700.
Tot 700. En dan voor Huawei, een bedrijf wat helemaal niet van de superdure dingen is.
Die maken normaal alleen maar telefoons die zo'n maximaal 500 euro kosten of zo. Terwijl bijvoorbeeld een iPhone dan 800 euro kost.
Ja.
Dus dat is opmerkelijk. En ik vraag me af of dat de goede keuze is. Wat in ieder geval wel positief is, is dat ze er een stuk beter uitzien. En dat Samsung als ja, het grootste telefoonmerk nu in ieder geval een horloge neerzet. Dat iedereen zou kunnen gebruiken, tenzij je een iPhone hebt. En dat mensen ook daadwerkelijk misschien willen gaan gebruiken.
Ja, eigenlijk is Asus de enige die een beetje de andere kant op gaat met de nieuwe versie van de ZenWatch. Die is verkrijgbaar voor 169 euro, waar de vorige versie werd geïntroduceerd voor iets meer dan 200 euro. Dus ja, die wordt juist een beetje goedkoper. Ziet er verder min of meer hetzelfde uit. Zijn wat kleine dingen aan verbeterd. Er zit een knop op de zijkant, dat was nogal gemist dat de vorige die niet had. De hartslagmeter die totaal niet werkte bij de eerste versie, die is eruit gesloopt. Ook niet vervangen door een betere hartslagmeter. Die hebben ze er gewoon helemaal uitgelaten dit keer. Maar hij werkt nog steeds goed. En dat is dus gewoon echt, ja, voor de prijs, zeg maar. Gewoon als je gewoon iets wil hebben met Android Wear, om gewoon eens te kijken hoe het is. Of hoe is het überhaupt om een smartwatch te hebben.
Ja.
Dan is dat gewoon een instapmodel.
Ja, wat verder wel opvalt is dat dus van Motorola als Asus, die de tweede generatie presenteren. En bijvoorbeeld ook LG, dat hier niet echt een nieuwe smartwatch toonde, maar wel eerder al een tweede generatie gemaakt heeft. Dat die allemaal heel erg op elkaar leken. Ja. En dan kan je een hoop van Samsung zeggen. Namelijk dat ze vier slechte smartwatches gemaakt hebben. Of meer misschien zelfs.
Meer
ik heb al die modellen, kan je niet meer bijhouden. Maar dat ze nu wel echt een enorme stap gezet hebben. En dat iedereen zijn tweede generatie is allemaal een beetje hetzelfde.
Ja.
Er verandert niks aan. En dat, nou, dat had ik dan toch weer misschien niet, juist niet van Samsung verwacht. Ophef in de schermenwereld. Want op IFA liet Huawei ineens een telefoon zien met Force Touch. U kent het wellicht van de Apple Watch. Die heeft ook een Force Touch scherm. Dat betekent dat je het scherm hard en zacht kan indrukken. Dat kan dat scherm dan voelen. En dat is een term die Apple dus gebruikt. Waar we naar verluid ook in de iPhone 6S verwerkt zou worden. Die volgende week aangekondigd wordt. Maar Huawei kondigt het dus nu al aan. Force Touch, hoe kan dat?
Ja, ze hebben ineens inderdaad ook... Dus echt een week voordat die iPhone 6S aankondiging is... hebben ze ineens gezegd... First...
Ja, wat ook. Okay. Mag ik trouwens even iedereen met Huawei Beats Apple to Force Touch. Is niet helemaal waar natuurlijk, hè, want die telefoon... Ze hebben de normale versie van deze telefoon gemaakt. Die komt op de markt. En die met Force Touch weten we niet eens wanneer die uitkomt. Dus ja, hij is nog niet klaar, maar ze hebben het in ieder geval aangekondigd.
Ze zijn de eerste met de aankondiging. En waarschijnlijk zeker niet de eerste met echt een telefoon die op deze manier werkt. Maar er was nogal wat verwarring ook over dat zij dezelfde naam gebruiken. Ja. Force Touch. Waarvan iedereen eigenlijk dacht dat is een Apple... ding, net zoals Apple ooit Retina heeft geroepen, zeg maar. Je kan andere fabrikanten kunnen zeggen HD, high pixel density, whatever, maar Retina is dan hoe Apple dat noemt. Iedereen dat Force Touch is wat Apple heeft bedacht voor deze technologie, maar dat is dus niet zo. En ik heb een beetje te zoeken en in het merkregister in de VS vond ik het bedrijf Next Input. Volgens mij is hier nog niet heel veel over geschreven, maar die hebben dus de technologie Force Touch zonder spatie. Hebben zij een merkrecht op. En als je op hun site kijkt, dan zie je, zeg maar, dat is deze technologie. Dus dat een scherm kan meten hoe hard je erop drukt. En het lijkt er dus op dat zij in eerste instantie deze technologie aan Apple hebben verkocht voor gebruik in de Apple Watch en toen in de MacBook. En dat Huawei dus nu de tweede is die daar een licentie op heeft genomen en die daar een toestel mee maakt. Maar dat is dus gewoon iets wat we waarschijnlijk van meer mensen zullen gaan horen. Force Touch wordt dus gewoon meer een algemene industrieterm dan echt iets specifiek voor Apple. Wat ik me wel een beetje verbaasde. Ik dacht, je zou denken dat Apple dan er een eigen naam aan zou geven en dan het uniek zou willen maken.
Of er gewoon genoeg geld tegenaan gooien dat ze in ieder geval 1 of 2 jaar exclusiviteitsrechten hebben of zo.
Ze hadden natuurlijk dat hele Next Input ook kunnen kopen met die hele cash-stapel. Dan hadden ze het sowieso exclusief gehad.
Die hebben nog 100 miljard liggen.
Ja, dat is dus niet gebeurd. Maar goed, verder, Huawei, de gimmick die ze hadden bedacht om deze technologie te tonen, was dat het mogelijk is om iets te wegen met je smartphone. Dus wat ze lieten zien was dat je een sinaasappel op het scherm kan leggen en dan heb je een soort van weegschaal-app die dan laat zien hoe zwaar die sinaasappel is. Nou, ten eerste heb je daar helemaal niks aan. Want wat ga je nou precies wegen, zeg maar, met je smartphone? Ik kan nee. niet heel veel bedenken. Zo van, dat je in de keuken staat en dat je denkt, ah, ik zet een bak mail op mijn smartphone. Dan zeg ik, dat
super handig.
Niet gebeuren. En sowieso, als je iets ging meten, dat toestel, dat lag daar ook. En als je die app opende, zei die al, het is een indicatie, neem het niet te serieus, zeg maar. En toen zette ik er een flesje op met 330 milliliter water. En die was iets van 260 gram of zo volgens dat ding. Dus dat klopte ook niet, niet heel erg. Op zich, dat voorste scherm werkte wel goed. Hè, maar als er was een app waarbij je ook zeg maar kon inzoomen op een foto door harder te drukken. En dat werkte heel redelijk. Alleen Huawei lijkt nog totaal niet over te hebben nagedacht over wat je nou eigenlijk moet met deze technologie.
Inzoomen op een foto is natuurlijk net zo makkelijk om je vingers uit elkaar te bewegen.
Ja, zoals je al kent. Ja, precies. En dus tijdens de presentatie hadden ze één ding wat ze presenteerden. Dat noemden ze de Magic Bottom, tot grote hilariteit van de hele zaal. En dat zou dan zijn dat je onderop het scherm drukt en dan zou je in een soort app-menu terecht moeten komen. Nou, de testtoestellen kon dat helemaal niet. Die functie zat er nog niet in. En de CEO, Richard Yu van Huawei, zei zelfs tijdens de presentatie, het is nieuw, we weten het allemaal nog niet echt. Als je ideeën hebt, stuur ons een mailtje. Dus als mensen thuis zitten te luisteren en ze denken, hier heb ik echt gouden ideeën over, dan moet je even de CEO van Huawei mailen, want die is nog op zoek.
Misschien Apple, die betalen daar wellicht meer geld voor.
Ja.
Maar afgezien van het hele voorstartscherm, werd er dus ook een telefoon daadwerkelijk aangekondigd, ja. De Mate S. En ja, Huawei maakt op zich wel aardig toestellen de afgelopen tijd goed bezig. Echt een mooi ding.
Ja, het is een mooi ding inderdaad. Ik heb nu de versie die dus niet Force Touch heeft, maar dat is nog steeds gewoon een prima telefoon. Beetje groot wel, maar dus sommige mensen vinden dat leuk. Hij is een stuk dunner geworden dan de vorige Mate, Mate 7. Dat is in ieder geval positief. Metalen achterkant.
Die
ziet er goed uit.
Weg heeft van een combinatie tussen een iPhone 6 en een HTC One toestel.
Ja. Ja, klopt. Ja, inderdaad. En ja, de software is vrij vreselijk qua uiterlijk, zoals altijd van Huawei.
Vrij vreselijk.
Dus het is een beetje de vraag of mensen daar doorheen kunnen kijken of niet. Als je je daar heel snel aan ergert, dan moet je deze telefoon zeker niet kopen. Hij is ook wel wat aan de prijs. 6,49 of 6,99 afhankelijk van de versie. Dus inderdaad ook niet zo goedkoop als we van Huawei gewend zijn. Eigenlijk misschien is dat een beetje een nieuwe richting. Dat ze denken, ja, toch iets meer die premium kant op zoeken. En ze hebben natuurlijk Honor, dochtermerk, wat meer de goedkope kant op zoeken. Misschien dat een groter verschil gaat worden in de toekomst.
Ja, en dan misschien wel een primeur in deze podcast, dat we het over Acer gaan hebben.
Ik denk niet dat we ooit Acer hebben genoemd, nee.
Acer.
Acer had had meerdere dingen. Maar eigenlijk het tofste wat ze lieten zien, heel kort lieten zien, dat wel, is een telefoon met de naam Jade Primo. En die, dat is een...
Even, Jade Primo. Ja. Kom op. Nee.
Ja.
Oké, sorry.
Primo dingetje. Sorry. Die draait op Windows 10. Dus, bij mijn weten de eerste fabrikant die echt al een Windows 10 toestel heeft laten zien. Al was het maar zeer vluchtig. En wat ze demonstreerden is dat die gebruik kan maken van de Continuum technologie. Die wordt geïntroduceerd met Windows 10. En dat betekent dat je smartphone eigenlijk kan dienen als een soort van kleine desktop. Ze gaan bij dit toestel standaard een docking station leveren. Daar zet je hem in en daar komt dan een HDMI-kabel uit. Die hang je gewoon in elke monitor. En dan... Ja, dan is jouw smartphone eigenlijk werkt als een PC die dan dus beeld laat zien op die externe monitor. En dat werd daar live even kort gedemonstreerd. En ik bedoel, het zal niet een enorm schokkende PC zijn, zeg maar, waar je eens even keihard op gaat gamen. Maar Word documenten editen kan dan dus als je er ook nog een toetsenbord aan hangt.
Ja.
Je kan, ja, gewoon, het is gewoon wel een volledige versie op zich van Windows 10.
Ja,
je
precies,
kon gewoon het startmenu
oproepen. Het kan nu omdat die telefoons en tablets en PC's met Windows 10 allemaal op dezelfde versie eigenlijk gaan draaien die aangepast is aan de hand van het schermformaat en toestel waar ze op zijn. Maar als je hem dus koppelt aan een docking station, krijg je echt een volwaardige versie van Windows mee. En wat we het ook al over hadden, is dat die telefoons natuurlijk steeds krachtiger worden, steeds meer werkgeheugen, steeds betere processor, die inderdaad dit soort processen ook prima aan kan, die zoveel pixels op een scherm ook kan aansturen, dat is allemaal geen probleem.
Ja, en als je ook denkt over wat je nou eigenlijk doet op een PC en op een smartphone, die verschillen zijn steeds kleiner geworden. Op een PC zit je ook vooral in de browser en in tekstverwerkers en simpele apps, zeg maar, tenzij je het echt gebruikt voor games of voor Photoshop of zo, dat zal dan hier misschien niet mee gaan lukken. Maar voor de meeste doorsnee gebruikers zitten die dingen best wel dicht bij elkaar. Dus een telefoon kan dat best wel aansturen. Er zijn nog wel wat dingen die we niet weten. Bijvoorbeeld hoeveel dit gaat kosten met dat docking station erbij. Hij draait op een Snapdragon 808 chip. Dat is een nieuwe. Er zit een 5,5 inch scherm in. Maar verder ontbreken nog heel veel details.
En
zoals ook
is,
wanneer die verschijnt. Want waarschijnlijk ik vermoed dat dat gaat worden aangekondigd uiteindelijk als Microsoft echt officieel Windows 10, de mobiele versie, gaat presenteren.
In het najaar waarschijnlijk.
Ja, ja. Misschien in oktober. Dus dan zullen we er vast meer van horen. Maar het is in ieder geval was interessant om te zien dat hier dus aan wordt gewerkt. En ik ben echt benieuwd of meer bedrijven al aan dit soort telefoons werken. Want Windows Phone was natuurlijk een van de grote problemen. Was dat eigenlijk niemand Windows Phones wilde maken. En dat je dus alleen die Lumia-reeks had van Nokia. En dan later Microsoft. Misschien dat ja, dit een van de redenen is dat dat toch weer gaat veranderen. En dat PC-makers denken, weet je, ja, dit is ook een soort PC aan het worden.
Moeten ja, we dat misschien ook eens gaan maken. De vraag is wel een beetje of dit inderdaad de PC-markt nog verder onder druk gaat zetten. Als er voor veel mensen die niet zulke zware eisen hebben, alleen maar vooruit kunnen met een telefoon straks. Wat nu al steeds meer gebeurt dat mensen hun telefoon gebruiken in plaats van ze vroeger de laptop op de bank erbij pakten.
Ja.
Dat je zo meteen gewoon een telefoon kan kopen en kan zeggen, maar ik heb eigenlijk niet meer een losse PC nodig. Of zakelijk gebruik zelf. Dat is nog wel een dingetje voor de PC-fabrikanten.
Ja, maar het hoeft natuurlijk niet erg te zijn als die PC-fabrikanten er zelf op inspringen en zeggen, oké, dan gaan wij wel deze telefoons maken. En
dan is het misschien weer een dingetje voor de smartphone-fabrikanten
ja.
Die dat niet doen. Dus, ja, hoe
dus
dan
het
ook.
Kan interessant zijn. Ik bedoel, het is allemaal nog een beetje voorbarig omdat we niet echt hebben kunnen proberen nog hoe het werkt. Misschien is wel dit hele concept net zo succesvol als de netbook, zeg maar. Dat het uiteindelijk toch minder blijkt te zijn dan je had gehoopt. Maar als dat niet zo is, dan vind ik het ja, een interessant idee. En iets wat, denk ik, zeker op de middellange termijn wel echt grote effecten kan hebben.
En Acer loopt dus voorop. Dat was het weer voor deze week van NuTech. Vanuit de kleinste hotelkamer van Berlijn. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer terug. Ik ben er dan niet bij, want ik zit nog in San Francisco. Voor de iPhone-lancering, waar mogelijk ook nieuwe iPads en nieuwe Apple TV wordt aangekondigd. Nou, dat zullen we wellicht gaan bespreken.
Krijg je het lekker druk.
Precies. We zijn het dan weer terug. Volg ons ondertussen via nu.nl en alle bekende sociale mediakanalen. Tot volgende week.
Tot dan.